Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast. De podcast over leiderschap, teambuilding en werkgeluk. Mijn naam is Veronique Kilian.
In deze aflevering interview ik Lisbeth van den Berg-Hardenbol. Zij is voorzitter van het college van bestuur bij Scobos.
Scobos is een scholenkoepel van 5 scholen in primair onderwijs. Ik heb voor de Scobos Academie een workshop werkgeluk mogen geven die openstond voor directeuren, staf en leraarondersteuners. Op deze manier heeft Scobos gelukscompetenties kunnen trainen. Nou, welkom Lisbeth. Super dat ik jou mag interviewen op deze internationale dag van het geluk. En heel fijn dat jij zelf kan meepraten over hoe het strategisch beleid waarin jullie werkgeluk hebben opgenomen kan vertellen. En mijn eerste vraag is daarom, hoe kwamen jullie op werkgeluk?
Nou, dankjewel Veronique. Wij hebben in 2022 onze missie en visie herijkt. En we kwamen er eigenlijk ter dat in die visie en missie die onderwijsprofessional wel duidelijker opgenomen mag worden. En dat is gebeurd. En nu staat daar dan ook in onze visie dat onze gemotiveerde medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs en opvang. Dat zij hun talenten en expertises in kunnen zetten vanuit intrinsieke motivatie. En dat vat het eigenlijk heel mooi samen.
Ja, nou ja, het is niet alledaags om te zien dat een school het woord werkelijk ook echt expliciet heeft opgenomen. Dus dat is superleuk om te zien. En werkelijk is voor jou zelf ook belangrijk. En wat betekent werkelijk voor jou?
Voor mij persoonlijk zit het werkelijk echt ook op de branche het onderwijs. Hè? Dus van betekenis kunnen zijn in de ontwikkelingen van kinderen van 4 tot 12 jaar. Dat ik zelf iets kan toevoegen aan een organisatie en er ook iets kan leren. Ik vind het heel fijn en heel belangrijk om in een professionele leergemeenschap te werken, waarbij het samen doen echt een belangrijke voorwaarde is voor mijn werkgeluk.
Nou, dat kan ik me voorstellen, want het samen doen is voor jou zo belangrijk. Je hebt wel eens gedacht van, goh, zal ik in een organisatie werken of juist misschien wat meer als zzp'er misschien, maar het is een hele duidelijke nee, heb je me verteld. Want de verbinding met de organisatie is voor jou echt een must.
Ja, het samen doen met elkaar zorgt voor mijn eigen werkgeluk eigenlijk.
Ja, nou het mooie is dat ik heb een workshop werkgeluk mogen geven voor de Scobos Academie. Jij hebt natuurlijk de reacties daarin gezien en gelezen. Hoe is die workshop gevallen?
Nou, deze workshop is prima gewaardeerd door onze collega's. En wij vragen ook altijd van, beveel je deze workshop ook aan dat we die nog een keer programmeren? En daarop was het antwoord zeker ja. Dus we gaan ook met jou kijken of we deze workshop of een verdieping hierop volgend jaar opnieuw opnemen in onze Scobos Academie.
Nou, dat is hartstikke leuk. Want dat betekent dat werkgeluk niet alleen maar een woord is in een strategisch beleid, maar dat het ook echt gaat leven. En ik kan me herinneren dat toen ik in de zaal kwam, dat is eigenlijk de bestuurszaal waar ik de training gaf, hè, die zat bijna naast jouw kamer. Nou, en dat is een hele mooie zaal waarin we met een heel betrokken groep gelukscompetenties hebben kunnen trainen. Dus dat vond ik echt heel leuk om te zien hoe we de oefeningen hebben gedaan, hoe we in korte tijd toch die diepgang hebben kunnen geven en hoe ze de theorie en achtergronden van het werkgeluk hebben, tot zich hebben kunnen nemen en konden zien hoe ze regie konden voeren over werkgeluk van zichzelf en van anderen. En ja, daarbij kom ik dan ook weer bij jou als bestuurder, als voorzitter van het college van bestuur. Hoe stuur jij op werkgeluk?
Nou, ik denk vanaf het begin dat ik bestuurder was. Ik heb allerlei rollen in het onderwijs gehad. Leerkracht, opleider, directeur. Maar toen ik startte als bestuurder heb ik me eigenlijk meteen aangesloten bij Leven het Onderwijs. En dat is een groep bestuurders die met elkaar een manifest hebben ondertekend. Waar wij als bestuurders voor staan. En daarin staat bijvoorbeeld dat we werken van controle naar vertrouwen, maar ook dat we sturen op intrinsieke motivatie van onze medewerkers, dat we echt de dialoog met elkaar aangaan. En ik zelf probeer daar ook nog de principes van deep democracy onder te leggen. Dus dat als we een besluit nemen, dat we ook echt de wijsheid van de minderheid meenemen. Zodat wat je met elkaar doet en besluit ook echt gaan doen. Dat het echt draagvlak heeft. En volgens mij kom je dan ook echt uit bij de basisbehoeften, relatie, autonomie, competentie. Ja, dat zijn volgens mij ook de basisbehoeften die onder werkgeluk liggen. Hè? Als ik dit vertaal naar die gelukscompetenties in het boek dat ik heb mogen lezen van jou, dan heb je het over alignment, over betekenisgeving en ja, sluit dat denk ik daar heel mooi op aan.
Ja, wat we dan daarin zien is, jullie doen het en we hebben daar een beetje verschillende woorden voor, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. En wat ik je eerder heb horen zeggen, werkgeluk is welbevinden en betrokkenheid. Dus als je een definitie zou geven van wat werkgeluk is, dan hoor ik werkgeluk is welbevinden en betrokkenheid. Dus dat is een hele mooie basis, een uitgangspunt van waaruit jullie werken. En ik herken natuurlijk alignment, alleen even voor de luisteraars, betekent dat je dus verbonden bent met je intrinsieke motivatie, dat je van daaruit werkt en dat je je kracht gebruikt, dat je bewust bent van wat je nodig hebt van de buitenwereld, hè, de extrinsieke motivatie. En een van de dingen die heel erg helpt bij werkgeluk, wat ik heel mooi vind, wat jullie helemaal doortrekken van boven naar beneden, is dat stukje betrokkenheid, omdat betrokkenheid van buiten komt. En die betrokkenheid is een soort van voeding voor elkaar om dat werkgeluk te voeden, zou ik maar zeggen. En ik herken ook heel erg verbindend communiceren, om in die relatie te investeren, excelleren met gemak, om te kijken hoe kan je kleine succesjes vieren en daardoor gaan floreren. Dus ik ben heel benieuwd, want zeg maar, de gelukscompetenties zoals ik die heb beschreven, die doen jullie. Jullie geven er andere woorden aan. En jullie laten werkgeluk dus wel terugkomen in de gesprekken. Want hoe voer jij gesprekken met de directeuren en stafleden waar het werkgeluk in terug te vinden is?
Ja, wij hebben een gesprekkencyclus die ik inderdaad voer met de directieleden en de stafleden. Maar zij, de directieleden, voeren dat natuurlijk ook weer met hun medewerkers op hun eigen school. En we hebben een soort format die voor iedereen hetzelfde is. En in dat format gaan de startvragen altijd over welbevinden en betrokkenheid. En ja, op het moment dat je daarmee werkt, dat je uitgangspunt is, dan vertrek je dus echt vanuit echte aandacht hebben voor elkaar. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is.
Ja, dus je bent gewoon aanwezig in het gesprek, hè, echte aandacht. En jullie hebben verschillende soorten gesprekken. Wat is dan het verschil tussen de verschillende soorten gesprekken?
We hebben een gesprekkencyclus waarbij wij ontwikkelgesprekken en voortgangsgesprekken hebben. Die dus inderdaad echt starten vanuit welbevinden en betrokkenheid. En mocht die laag zijn, ja, dan ga je echt samen aan de slag van hoe gaan we ervoor zorgen, ja, dat omhoog gaat. Door met elkaar het gesprek daarover te voeren. En minimaal één keer in de 3 jaar hebben we een waarderingsgesprek. Het grote verschil met vroeger, toen we beoordelingsgesprekken hadden, is dat dit ook echt een tweerichting verkeergesprek is. Waarbij de regie echt ook bij de medewerker ligt. Waar ben jij trots op in jouw ontwikkeling? Wat heb jij daarvoor gedaan? En dat maakt dat het dus ook waarderingsgesprekken zijn.
Ja, het leuke is, als ik jou zo hoor, die vragen die je stelt, zoals waar ben je trots op, dat geeft positieve emotie. En hoe ontwikkel je jezelf? Dat gaat onder andere over dat je blij wordt van je eigen ontwikkeling. En dit soort vragen, die komen heel erg terug in wat ik beschreven heb als de constructieve, actieve vragen. En dat zijn eigenlijk handvatten voor geluksgesprekken. Dus het leuke is dat ik ontdek dat jullie dus geluksgesprekken voeren. Jullie noemen het niet geluksgesprekken, maar jullie stellen wel dezelfde vragen. Dus het heeft dezelfde lading. Kan je nog een gesprek herinneren waarin je een waarderingsgesprek had en waar je fijn op terugkijkt? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, met een collega die, met wie ik een waarderingsgesprek had. Die had ook een stukje portfolio aangeleverd. Maar daar stond eigenlijk, daar stonden mooie dingen in. Maar ik miste daar ook dingen in die ik in dat proces van die persoon echt wel gezien had. En toen gingen we daar het gesprek over voeren. En toen zei die collega, ja, maar ik vind dat zo gewoon. Ja, dat vind ik eigenlijk al zo gewoon dat ik er bijna eigenlijk niet trots op ben. En waarom zou ik dat dan in mijn portfolio zetten? Of in mijn bekwaamheidsdossier, hè? Zoals we dat ook wel in het onderwijs noemen. En het mooie is dus dat je door die gesprekken inderdaad dingen naar boven haalt die voor iemand misschien normaal zijn. Maar doordat je het gesprek erover voert, ja, dat die dan toch net even in de spotlight komt te staan. Wat gewoon een fijn gevoel geeft. Dus dat zit dan in, ja, die echte aandacht hebben voor elkaar daarop.
Ja, en ik neem aan dat zij blij uit het gesprek ging.
Precies. Ja. Ja, dan heeft het dus echt een, ja, levert het dus gewoon veel op eigenlijk, zo'n gesprek.
Ja, nou dat is mijn ervaring ook. Op het moment dat je echt een geluksgesprek voert, hè, zo noem ik het dan maar even, dan als het goed is, ga je met meer energie eruit dan dat je erin gegaan bent. Dus dan weet je of het een geluksgesprek is geweest of niet. Nou, superleuk. En je had het net over minimaal 1 keer in de 3 jaar. Zijn jullie op weg om dat vaker te gaan doen?
Nou, de gesprekkencyclus met echt aandacht hebben voor elkaar, ontwikkelgesprek, voortgangsgesprek, is er elk jaar. Dus dat is minimaal 2 gesprekken. Maar we kijken ook gewoon echt naar de situatie. Dus als het fijn is of er iemand nodig is dat je vaker met elkaar gesprekken voert, dan doen we dat natuurlijk. En een waarderingsgesprek, daar nemen we nog meer tijd voor. En daarvan hebben we gezegd, doen we minimaal 1 keer in de 3 jaar. Maar als een medewerker gewoon of een leidinggevende eerder zo'n waarderingsgesprek wil, dan kan dat ook. En soms moet het ook, als we bijvoorbeeld van een tijdelijk naar een vaste aanstelling gaan. Ja, soms heb je dan ook wel even die waardering ook echt nodig. Want dat leggen we ook vast. Dat dat echt een mooie onderbouwing is om naar zo'n vast contract toe te gaan.
Nou, dat lijkt me heerlijk, zeg. Het lijkt me heel goed dat organisaties, als ze dit gaan vieren, ook echt een waarderingsgesprek eraan vastkoppelen.
Zeker, zeker.
Ja, want ik kan me voorstellen dat het best een omslag is, hè? Want je vertelde dat veel medewerkers gewend zijn aan een beoordelingsgesprek, hè? Bijvoorbeeld al 25 jaar een beoordelingsgesprek voeren. Hoe ging die omslag dan naar die andere insteek die jullie nu geven voor de gesprekken?
Nou ja, dat is natuurlijk een proces. Hè? Als je al heel veel jaren iets op een bepaalde manier gewend bent, dan verander je dat ook niet zomaar. Dus we nemen medewerkers daar ook echt in mee. En binnen de Scopus Academie hebben we bijvoorbeeld ook een aanbod gemaakt, zodat we ook medewerkers helpen om trots te zijn op hun ontwikkeling. En hoe kun je dat nou in je bekwaamheidsdossier of in je portfolio opnemen? Want ja, dat is niet zo dat iedereen dat zomaar uit zichzelf kan.
Ja, ik herken het wel, zeker als je het hebt over waarderingsgesprekken. Ik kom in organisaties of in de workshops die ik geef of in de trainingen, dat mensen soms niet gewend zijn om bijvoorbeeld complimenten te ontvangen. Complimenten geven, dat gaat dan nog. Maar echt complimenten tot je nemen, dus die waardering ook ontvangen. Want eerder zei je, ja, een beoordelingsgesprek, daar zijn mensen passiever. Hè, dus dat betekent dat ze meer over zichzelf heen laten gaan. Van, nou, vertel maar hoe ik het doe. Terwijl een waarderingsgesprek is iets wat je samen doet. En dat betekent dus ook dat het ontvangen van waardering net zo belangrijk is als het geven van de waardering.
Ja.
Ja, in die workshop heb ik dat natuurlijk ook gedaan om met elkaar geluksmomenten te delen. Of positieve dingen te benoemen. En we hebben met elkaar ook besproken wat het doet in de hersenen en in het lichaam. En wat het dan doet met je geest, hè, met je open-mindedness. Dus ik was ook heel blij dat ze daar voor ogen stonden. En ik denk dat het ook komt omdat jullie al een soort bedding hebben gemaakt. Hè? Want het was niet raar om een workshop werkclub te geven bij jullie. Want het staat natuurlijk al in jullie beleid, zal ik maar zeggen.
Ja, we zijn ook echt al langer met dit proces bezig.
Ja. En nou, heb ik meerdere boeken geschreven, waaronder ook het boek Leiding geven aan zelforganisatie, een paradox. Ik had altijd de indruk van jou, en volgens mij klopt dat ook, dat je een bestuurder bent die in zekere zin leiding geeft aan zelforganisatie. Want jij stuurt op een aantal dingen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik stuur heel erg op die intrinsieke motivatie. Maar ja, dat kan alleen maar als voor de medewerkers natuurlijk ook de kaders duidelijk zijn. Hè? Ik ben voor zo min mogelijk kaders. Maar het moet wel duidelijk zijn wat de speelruimte van de professional is die je in de organisatie hebt. Hè, wat is jouw autonomie binnen de collectieve autonomie? Welke afspraken gelden? Welke ruimte en richting is er? Wat maakt je blij dat je bij Scopas als organisatie werkt? En ik denk dat onze kernwaarden, open-minded, verbonden en verantwoordelijk, dit ook weerspiegelen. Dus we zijn als organisatie echt in ontwikkeling. We groeien hier elk jaar in. En op sommige aspecten denk ik dat we inderdaad richting die zelforganisatie gaan. Ja, en sommige aspecten, die regelen we, die moeten gewoon gemanaged worden. Hè? Dus daar leg je dan misschien een andere definitie op.
Ja. Dat is interessant dat je zegt, op sommige aspecten gaan we richting zelforganisatie. Op welke aspecten doe je dat?
Nou, ik vind dan onderwijskundig, kwaliteit, dat is gewoon heel belangrijk. Dat je die pijlers met elkaar bespreekt, dat die kaders voor elkaar duidelijk zijn en dat je daar ook commitment op hebt. Zodat je met elkaar daarin gewoon hoge kwaliteit neerzet en met elkaar vanuit welbevinden en betrokkenheid een mooie ontwikkeling doormaakt.
Ja. Nou, het leuke is, als ik jou dan zo hoor praten, dan kan ik die vijf elementen die ik ook eerder heb geschreven in mijn boek, die kan ik terughalen. Want intrinsieke motivatie is vuur, hè? Waar zit de energie? Het met elkaar doen en betrokkenheid, zeg maar, het maken van die collectieve slag is aarde. Want je kunt het niet allemaal één voor één doen, je moet het echt met elkaar doen. Die duidelijkheid over de kaders, dat is metaal. Positieve emotie, dat is water. En het ontwikkelen, dat is hout. En dat is wat ik ook terugzie bij teams die zelf organiseren werken, die ik dan bijvoorbeeld als teamcoach begeleid. Dat als er goed gestuurd wordt op die vijf elementen, dat dat ook helpt. En ik ben ontzettend blij om te horen dat jij ook stukjes van de deep democracy gebruikt. Ik ben daar nu ook mee bezig. Want zelforganiserende teams is natuurlijk leuk en de praktijk van alle dag laat ook zien dat er ook heel veel gedoe is met zelforganisatie en zelforganiserende teams die het lastig vinden om besluiten te nemen, om op één lijn te komen als het gaat om onderwijs en kwaliteit. En daarbij het doorbreken dat teams vastlopen en dan met de deep democracy ervoor zorgen dat er draagvlak is voor een bepaald besluit, ja, dat is super om te horen. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe doe jij dat dan met die principes?
Kijk, ik zelf pas toe binnen het directeurenberaad. En dat is natuurlijk, in onze organisatie een heel belangrijk orgaan. Want van daaruit maken we de vertaling van het Scopas strategisch beleid naar het beleid op de scholen. Hè? En elke school is ook wel anders en mag zijn eigen inkleuring daaraan geven, maar wel gebaseerd op het fundament dat we met elkaar hebben afgesproken. Dus op het moment dat we met elkaar afspraken maken in de directeurenberaad, wil je natuurlijk naar die volledige draagvlak. Want dan heb je ook de meeste kans eigenlijk op succes.
Heb je een voorbeeld dat je zou kunnen vertellen?
Nou, een voorbeeld is dat ik in ieder geval de afgelopen jaren geleerd heb om ook in die zin duidelijk te zijn binnen directeurenberaad. Hè, wanneer is iets een idee of een suggestie vanuit mijn kant? Of wanneer is iets een voorstel? Hè, dat er zwaarwegende argumenten nog mogen zijn om er van af te wijken, zodat je dat met elkaar samen doet. Ja, en wanneer is iets een opdracht? Hè, wanneer is het gewoon iets wat we op een bepaalde manier gaan doen? En ik denk dat dat heel erg al geholpen heeft in dat proces.
Ja, nou dat kan ik me heel goed voorstellen. Als ik dan kijk naar organisaties waar ik werk of waar ik geweest ben begeleid heb. Dan is dat schemergebied tussen, het is niet duidelijk of het nou een opdracht is. Hè, wat is nou de ruimte die jij hebt als zelfs organiserend team? Wat zijn nou de kaders? Ik hoor heel vaak de vraag van wat zijn nou hier de kaders? Of de kaders zijn wel helder, maar mensen doen het niet. Omdat ze denken, nou, we hebben die ruimte. Of ze maken, of er is verwarring, laat ik het zo zeggen, in positieve zin. Hè. En ik zeg positieve zin, omdat je ook gewoon heel makkelijk met manipulatie kan werken. En zeggen, ja, ik wist het niet. Of het komt me wel goed uit om het niet te weten. En dan rond te cirkelen of te vast te draaien als team in schemerruimte. Omdat dan niet duidelijk is, ja, is het nou een idee, is het nou een suggestie, wat is nou de opdracht, wat moet je nou doen, hoe gaan we er uitvoering aan geven, wanneer gaan er nou knopen doorgehakt worden. Want het is niet voor niets dat mijn boek heet Leiding geven aan zelforganisatie. En wanneer hak jij de knopen door?
Nou, ik denk dat we met elkaar vaak gewoon echt ook een procespad uitzetten. Zodat het ook helder is van de mogelijkheid om input te geven. Naar een soort conceptbeleid. Daar met elkaar weer over het gesprek te voeren. Om uiteindelijk wel een beleid vast te stellen. En als je het dan weer concreet maakt, ja, binnen een directeurenberaad, bij een agendapunt, wordt dat er ook dus bijgesteld. Het doel is nu input geven of het doel is nu vaststellen. En dus zo werk je daar naartoe.
Ja, dat doet me heel erg denken aan ook de verschillende gespreksniveaus die ik heb beschreven. Want ik merk dat in gesprekken in groepen, bijvoorbeeld bij jouw directeurenberaad, dat mensen op verschillende golflengten zitten. De ene keer is het informatie, de andere keer gaat het over procedure. En dan heb je het over zulke verschillende gespreksniveaus dat mensen langs elkaar heen blijven praten. Dus wel heel mooi dat jullie heel specifiek maken wat het doel is van welk onderdeel. Dus jullie werken heel veel met verheldering. Dus eigenlijk constateer ik dat jullie heel veel metaal gebruiken. En nou is de conclusie die ik heb op basis van ervaring bij verschillende organisaties, dat heel vaak dat mentaal element te zwak is. Hè, dus te weinig helderheid over wat is nou precies het doel, wat gaan we nou bespreken, wat zijn nou de kaders, is het nou een beslissing of is het nou dat we nog gaan brainstormen. En die structuur, die helderheid maakt wel dat dingen effectiever en efficiënter kan. En ik ben blij om te horen dat het bij jullie zo is.
Ja, en daar zijn we natuurlijk ook in gegroeid. Hè? Het is ook, we werken nu ruim bijna 5 jaar met elkaar samen. En daar hebben we ook gewoon heel veel in geleerd. Dus dat is gewoon heel fijn om dat te ervaren.
Ja, jullie ontwikkelen jezelf erin.
Ja, en we reflecteren daar ook met elkaar op. Hè? Op een gegeven moment hebben we ook een procesbewaker aangesteld tijdens ons directeurenberaad. Ja, want dat hebben we gewoon af en toe nodig. Omdat we ook, ja, toch, hè, niks menselijks is ons vreemd om wel eens af te wijken van een bepaald punt.
Ja. Nou, heel mooi, want die rollen, hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar het hoofdstuk over metaal dat ik heb geschreven, daar worden ook hele duidelijke rollen neergezet, hè, van een gespreksfacilitator. En jullie hebben dan een procesbewaker aangesteld. En wat doet die procesbewaker dan?
Nou, dus we stellen van tevoren, we werken met een jaarkalender, hè, die zich vertaalt naar een agenda. En in het begin van de agenda stellen we ook de agenda vast met de doelen en de tijd die we eraan willen besteden. En dan hebben we de procesbewaker die inderdaad dat dan monitort en ons even een seintje geeft als we dreigen daarvan af te wijken.
Ja, nou, ik kan me voorstellen dat dat dan iemand is met de persoonlijkheid die dat ook echt kan.
Nou, we hebben met elkaar vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid ook gezegd dat we die rollen ook dus doorwisselen.
Oké.
Dus elke vergadering is iemand anders procesbewaker, zodat het ook dus weer... Ja, als je het dan over een zelforganisatie hebt, ja, dat het eigenaarschap bij iedereen ligt, dat het proces goed loopt.
Nou, fantastisch. Leuk. Heel leuk en inspirerend om zo te horen. Nou, heb je de verschillende boeken gelezen? Wat voor verdieping heeft jou dat gegeven?
Nou, ik denk wat jij straks ook zelf al zei, van goh, we gebruiken andere woorden, maar soms hebben we het over hetzelfde. Dus ik denk dat jouw boek mij inderdaad meer verdieping kan geven om nog meer haakjes te vinden, om dat sturen vanuit welbevinden en betrokkenheid met elkaar samen te kunnen verdiepen. Dus dat vind ik gewoon heel erg interessant.
Ja, en nu heb je het over het boek Werkgeluk of heb je het boek over gelukkige teams die werken met zelforganisatie?
Ik denk allebei. Dat allebei de boeken aspecten hebben die... ons als organisatie en mij als bestuurder kunnen helpen om ja, nog een stukje verdieping aan te brengen.
Ja. Ja, want we kwamen er onder andere achter in de voorbespreking dat de taal echt heel belangrijk is.
Het vakjargon, de taal die we binnen het primair onderwijs spreken, ja, dat is best, ja, die is best specifiek.
Ja, precies.
Hè, bij een leraar of leerkracht denkt iedereen, ja, dat ben ik. En bij een docent denken we, oh, dat is iemand van het VO of dat is iemand die op de HBO werkt.
Oké, ja. Dus dat betekent dus, het is heel belangrijk om diezelfde taal te gebruiken om echt goed te kunnen aansluiten bij de mensen, hè? Bij de medewerkers. Laat je het woord werkgeluk ook wel eens vallen, hè? Want het staat wel in je strategisch beleid, maar laat je het woord werkgeluk wel eens vallen of ga je dat liever anders omschrijven?
Nou, ik denk dat het juist kan helpen om er echt de focus op te leggen dat we het over werkgeluk hebben. Kijk, het is jaren in het onderwijs natuurlijk veel over werkdruk gegaan. Maar juist dat omdenken, dat herpositioneren en vanuit het positieve werken is denk ik wel een hele mooie stap die we nog verder kunnen gaan zetten de komende jaren.
Ja, hartstikke goed. Je hebt het over de stappen van de komende jaren. Laten we eens eventjes terugblikken over vorig jaar, hè, 2023. Hoe kan je, als je daarop reflecteert, kan je daar eens over zeggen hoe jullie met die ontwikkeling zijn bezig geweest, welke stappen jullie genomen hebben daar?
Het is de start van ons nieuwe strategisch beleid geweest. En dat beleid loopt 4 jaar, over 2023 tot en met 2027. En als het dan gaat over personeelsbeleid, ja, dan is dat wel nadrukkelijk opgenomen.
Je bedoelt werkelijk opgenomen?
Ja, ja. Ja. En nou, een van de voorbeelden is dat we jou natuurlijk uitgenodigd hebben voor de workshop. En voor dit jaar gaan we daar gewoon weer mee verder. En we gaan ook bijvoorbeeld onze gesprekkencyclus evalueren. Want die is nu, heeft nu een cyclus gelopen van 3 jaar. Ja, en dan gaan we ook weer kijken. En dat vragen we ook aan medewerkers. Wat was daar fijn aan? Wat wil je daar nog anders in? Ja, zodat je ook hier weer echt met elkaar samen doet.
Ja, nou, hartstikke mooi. En wil je nog iets vertellen over de stappen die je nog wil gaan maken in de komende jaren tot aan 2027?
Nou, ik denk dat een belangrijke stap ook is dat we nu een HR-adviseur in dienst hebben genomen. Die hadden we voorheen niet. En die kijkt natuurlijk ook met haar specifieke expertise naar wat hebben de collega's nodig. En ik denk dat dat ook echt een versterking is van onze van de aandacht die je voor medewerkers hebt.
Nou, dat is mooi, want werkgeluk en HR is natuurlijk een super koppeling. En er zijn ook heel veel verschillende artikelen over. Die kan ik je later ook nog wel toesturen. Hoe je werkgeluk en HR kan verankeren. Nou, wat ik nu voor je heb, is iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Want ik geef dit eigenlijk alleen aan mensen die heel duidelijk in de praktijk iets doen met werkgeluk. Ervoor uitkomen, ervoor staan, duidelijk laten zien dat ze bijvoorbeeld in gesprekken laten terugkomen. Nou, noemen jullie het niet werkgeluk gesprekken, maar het sturen op intrinsieke motivatie en betrokkenheid als uiting van werkgeluk wat in jullie strategisch beleid staat en de gesprekken die jij dan ook voert met jouw medewerkers en de directeuren die dat met hun collega's voeren, ook vanuit dezelfde gedachte van intrinsieke motivatie en betrokkenheid wat werkgeluk geeft en de waarderingsgesprekken die jullie voeren. Dat maakt dat ik met heel veel plezier en ook enige trots jou de award wil overhandigen tot geluksbestuurder van het jaar 2023.
Wow, nou, dit is wel een hele mooie.
Ja, dus je mag het inlijsten, op je kamer hangen, delen met je collega's. Ik denk dat het een hele mooie boost geeft. En ik hoop ook in deze zin dat dit ook een soort waarderingsgesprek is voor de manier waarop jullie uiting geven aan werkgeluk bij Scopos en hoe jij daarop stuurt als voorzitter college van bestuur.
Nou, super dankjewel Veronique. En ik zorg ervoor dat dit inderdaad een mooi plekje gaat worden.
Nou, hartstikke goed. En was dit een mooi waarderingsgesprek voor jou?
Nou, zeker weten. Dankjewel.
Ja, hartstikke mooi.
Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter en deel het met anderen op jouw social media.
zodat meer mensen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je een onderwerp inbrengen voor deze podcast? Neem dan contact op via mail, Facebook, WhatsApp of bel. Ook als je een keer wilt proeven van een gratis 1-op-1 sessie. Alle contactgegevens vind je op de website trainjegelukscompetenties.nl. Hier kan je ook het boek Geluk op het werk, train je gelukscompetenties bestellen. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige en Teamflow Coach. Op onze website vind je meer informatie over hoe we jou willen inspireren met ons netwerk. Wil je meer weten over concrete handvatten, praktijkvoorbeelden van andere organisaties of Chief Happiness Officers ontmoeten? Kijk dan in de blogs of kom naar een van onze events. Tot de volgende keer!